Gemeente, ik deel u mee dat de collecte aanstaande zondag, dat wil dan zeggen een extra collecte, bestemd zal zijn voor het christelijk onderwijs. En op die zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee Veenendaal uit Barendrecht. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 118e psalm en daarvan het vierde vers, psalm 118, vers 4. Luisteren we nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Genesis, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Genesis 14, vers 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 144, gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is. 144, het eerste vers na de schriftlezing. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arjoch, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volken, dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birza, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaren hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar, en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Shaveh-Kiriataim. En de Horieten op het gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, welke is aan de woestijn. Daarna kwamen zij wederom en kwamen tot En-Mispat, dat is Kedes, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazes on Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar, en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Siniar, en Arjoch, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. Dal nu van Siddim was vol lijmputten. En de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg. Want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen desnachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot, zijn broeder, en zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk.
Thank you.
Geschenkt het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen gedeelte van Gods woord, Genesis 14, en daarvan de versen 13 tot en met 16. Het 13e tot en met het 16e vers van dit hoofdstuk. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram de Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe, en hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder. En ook Lot zijn broeder en zijn haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. Laten wij eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we gedenken aan de rouwdragende familie van Dis. U weet allen uiteraard dat zuster van Dis in de afgelopen week is overleden. Ze is maar korte tijd in het ziekenhuis geweest. Afgelopen zondag hebben wij haar nog gedacht in onze gebeden toen ze 's middags opgenomen is, maar donderdagavond is zij al overleden. Gisteren is in het ziekenhuis opgenomen haar broer, broeder M.C. den Boer, met een gebroken heup. En hij zou vandaag geopereerd worden, maar dat kan niet doorgaan vanwege zijn lichamelijke conditie. Hij ligt op het ogenblik op de hartbewaking. We willen hem ook gedenken in onze gebeden. Heren, we mogen uw aangezicht zoeken in het gebed, nu gij ons vanmorgen samenbrengt in uw huis. En nu gij ons de gelegenheid geeft om ons weer te stellen onder de verkondiging van uw goddelijk woord. Dat is een voorrecht dat u ons wekelijks geeft. En we moeten het u belijden, heren, dat we het niet wekelijks ook zo beleven als een voorrecht. Er zijn zoveel dingen in ons leven waar we gewoon aan raken, ook aan die dingen die gij geeft, ook aan die bijzondere weldaden die gij geeft. En als we er gewoon aan raken en het bijzondere er niet meer van zien, dan staan we er ook niet meer bij stil en dan zien we uw trouwe zorg en uw goede hand en uw bemoeienissen met ons leven er niet meer in. Maar daarom, heren, wij bidden van u dat u onze ogen ervoor wilt openen, dat we het toch voor het eerst of opnieuw in ons leven mogen zien als een voorrecht, dat we naar uw huis mogen gaan en dat we ons onder de verkondiging van uw woord mogen stellen. Ten slotte is het dat woord dat eeuwig zeker is. En het is dat woord alleen dat wijs kan maken tot zaligheid. En het is dat woord alleen dat krachtig en levend is. En dat woord, heren, dat is tot de bekering van het hart. Alles wat ernaast gezegd wordt, alle mensenwoorden, ze blijven ver achter bij uw woord. En ze kunnen ook nooit doen wat uw woord kan bewerken. En ze kunnen ook niet die troost geven en dat gezag hebben en die uitwerking hebben die uw woord heeft en geeft. O Heere, geef dat we het verstaan mogen voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven, dat u alleen de woorden van het eeuwige leven hebt en dat we die in ons verloren bestaan als zondaren die van u afgeweken zijn. En die slaven, die dienstknechten van de zonde geworden zijn en die onderworpen zijn aan de macht van de boze, dat we die woorden van het eeuwige leven zo nodig hebben. En dan wordt het een voorrecht, heren, als gij ons nog verkondigen wilt, het heil in Christus. Als u het ons nog toeroept, wend u tot mij en wordt behouden. Als u het ons nog zeggen wilt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ja, als u ons nog spreken wilt van hem die in de wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Wat een wonder is dat, dat u ons nog draagt en spaart en doet leven in het heden der genade en ons nog met de blijde boodschap van uw ontferming tegemoet treedt. Er zijn er in deze wereld velen die hiervan verstoken zijn. Velen die die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, niet kennen, ook niet begeren te kennen. Er zijn er in deze wereld velen, heren, aan wie gij deze weldaad die gij ons geeft, onthoudt. Maar nu brengt het ook zijn eigen verantwoordelijkheid mee. Doe ons dat ook beseffen. En we zijn ook niet klaar met de formele kerkgang en met de uiterlijke godsdienst en met een aantal gewoonten. We zijn niet klaar, heren, als het daarbij blijft. Als alles wat we hebben godsdienst is, terwijl ons hart er nog altijd buiten staat. O God, wij bidden van u dat u ons niet alleen het voorrecht wil doen zien dat wij hier nog mogen zijn en nog mogen luisteren. En dat u nog tot ons wilt spreken. Maar dat u nu ook geven wilt dat dat woord van uw genade voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven tot zegen mag zijn en werkelijk zaligheid mag brengen, dat we leren om te vluchten tot u en te schuilen bij u, dat we mogen leren om met al onze zonden en ellenden ons tot u ter genezing te wenden, dat we mogen leren vertrouwen op en geloven in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat we zo de kracht van zijn verzoenend bloed mogen kennen in ons leven, tot vergeving van zonde en tot redding van onze ziel. Heren, en voor, wil dat zo zijn in ons leven, dan zijn we volstrekt aangewezen op het werk van uw Heilige Geest. De Geest van Christus die het uit Christus neemt, die Geest die blaast als de wind in de vallei met de dorre doodsbeenderen. En die geest die levenwekkend is. Die geest die bidden leert. Die geest die wanhopen aan onszelf leert. Maar die geest die ook uitdrijft tot Christus en in het geloof verbindt aan Christus. Die geest, die hebben we nodig, heren, in de prediking van uw woord en in het luisteren naar uw woord en in het overdenken van het gehoorde als we weer thuis zijn. Die geest hebben we nodig als die geest die indachtig maakt, die geest die uitbrandt, die geest die vernieuwt en die verandert en die bekeert, die geest die ons al die geestelijke werkzaamheden leren moet, die nodig zijn om persoonlijk deelgenoot te worden aan dat heil dat gij laat verkondigen. O, wij bidden u dan, heren, dat gij ons niet alleen uw woord wilt geven deze dag, maar dat u uw geest ook krachtig en heerlijk in ons midden wilt doen werken, opdat we het ondervinden mogen dat gij in ons midden zijt en dat gij uw goddelijk, uw genadig werk in ons midden doet. En dan bidden wij niet alleen voor ons zoals wij hier vergaderd zijn, maar wij vragen u uw zegen over al de arbeid op deze dag in uw koninkrijk. En wij bidden u dat gij al uw knechten sterken wilt en dat gij hen bekwamen wilt. En dat gij uw woord tot zegen wilt stellen waar het ook verkondigd wordt. We bidden niet alleen, heren, voor die dingen. We mogen u ook vragen dat gij ons gedenken wilt in alle noden van ons leven, ook van ons dagelijks bestaan, de zorgen en de moeiten die er zijn, de vragen die we met ons meedragen. Heren, er zijn zoveel dingen waarin we u nodig hebben. En waarin de enige weg tot hulp en ondersteuning de weg tot u is. Dat is het de bijzondere zin ook in dagen van rouw. En u weet het, heren, er zijn rouwdragenden in ons midden. Maar er is opnieuw een familiekring aan de al rouwdragenden in ons midden toegevoegd. Er is een oude broeder die in de week die voorbij gegaan is zijn geliefde vrouw moest afstaan. Zij werd van zijn zijde weggenomen. De tijd voor haar sterven was aangebroken. En toen kwam het moment waarop de scheiding kwam. En ze is niet meer de vrouw van onze broeder en ze is niet meer de moeder van haar kinderen. Die banden zijn verbroken. O God, wij bidden van u dat gij in die familiekring met uw vertroosting en met uw genade aanwezig wilt zijn. En dat u de pijn die door dit scheiden veroorzaakt werd, wilt verzachten. En dat u de droefheid die door dit sterven ontstond, zo wilt veranderen in vreugde en in blijdschap, Heere, zoals u door uw genade dat alleen doen kunt. Ach, wij moeten elkaar missen, die tijd komt. En dat moeten we allemaal maar bedenken, Heere. We zullen verliezen lijden. En we zullen het ondervinden dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Laten we er toch rekening mee houden. Die tijding wordt ons ook in dit sterfgeval nog weer meegegeven. En dan is het uiteindelijk belangrijk, en dat is het enige wat nog belangrijk is, dat we geborgen zijn. Dat we schuilen mochten achter het bloed van Christus. Dat we in leven en sterven zijn eigendom zijn. Dat is het enige wat dan nog telt, als het aan ons komt. En als de onzen weggenomen worden, Heere, wat zullen we dan? Dan blijft er toch niet anders over dan dat we het in de weg van de schriften zelf bij u de Heere zoeken. En u, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. O, wij bidden van u, laat dat ook in die rouwdragende familiekring ondervonden worden. En bijzonder bidden we dat de oude broeder van Dis toe. Heere, sterk hen met elkaar. Ook in deze dagen en ook als aanstaande dinsdag de begrafenis zal plaatsvinden. En als zij veel moeten wegbrengen, veel van wat hen zeer geliefd is geweest. O, wij bidden, Heere, dat gij ook aan de broer van de overledene wilt gedenken, onze broeder den Boer. Zelf ook op hoge leeftijd, zelf ook met veel gebreken kampende, die gisteren in het ziekenhuis moest worden opgenomen en wiens toestand in de afgelopen nacht verergerde. O Heere, wij bidden van u, wilt gij ook aan hem gedenken? Wilt u zich over hem ontfermen? Wat heeft hij het nodig dat hij een bezoek van u de Heere mag ontvangen? En dat gij tot zijn ziel wilt spreken en dat gij hem uw vertroostingen wilt geven. En dat gij in zijn ziel licht wilt laten schijnen. En dat hij zich naar lichaam en ziel zo mag overgeven en toevertrouwen aan uw trouwe, goddelijke, vaderlijke zorgen. Schenk hem naar lichaam en ziel alles wat hij behoeft. Opdat hij in zijn ziekenkamer ondervinden mag. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Heere, zo dragen we deze noden aan u de Heere op. En wij bidden van u dat gij in rijke genade en in goddelijke vertroostingen wilt neerkomen. Maak gij het nu ook alles wel. Als wij vanmorgen met elkaar naar het evangelie mogen luisteren, laat uw woord tot zegen zijn Maak er dan zelf plaats voor in onze harten, Heere, en wilt gij genadig verzoening doen over al onze zonden en onze ongerechtigheden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 33e psalm, het 8e en het 9e vers. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. En vers 9, het briesend paard moet eindelijk sneven. In de bestudering van dat deel van het Woord des Heren dat ons spreekt over de geschiedenissen van Abraham, komen wij nu aan het 14e hoofdstuk van het boek Genesis. En daar vinden we Abraham in eerste instantie op het oorlogspad. Wat was daarvan de aanleiding? Waarom trekt Abraham ten strijde? Omdat zijn neef Lot gevangen genomen is. En Abraham heeft daar bericht van ontvangen. En als hij er bericht van ontvangt, neemt hij maatregelen om Lot te gaan bevrijden. Maar wat is er dan gebeurd? In hoofdstuk 13 wordt ons verteld hoe Abraham en Lot uit elkaar gegaan zijn. Hoe ze gescheiden zijn. En Lot woont nu in de buurt van Sodom. Maar Sodom en de andere steden daar in die streek waren schatplichtig aan de koning van Elam, Kedorlaomer. Meer dan 10 jaar geleden, om precies te zijn 12 jaar geleden, heeft Kedorlaomer die steden aan zich onderworpen. En hij heeft hen een bepaalde schatting opgelegd die ze van jaar tot jaar aan hem moesten opbrengen. Maar op een gegeven ogenblik, na 12 jaar schatplichtig te zijn geweest, besluiten die steden Sodom en Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar om in opstand te komen en ze weigeren voortaan die schatting aan Kedorlaomer te betalen. En dan laat deze koning van Elam het niet bij zitten. Hij mobiliseert zijn leger en hij gaat een bondgenootschap aan met een aantal andere koningen, met 3 andere koningen. En dan trekken de verbonden legers in de richting van het land Kanaan om Sodom en Gomorra en de andere steden af te straffen. En als de strijd ontbrandt, moeten de inwoners van Sodom het al gauw verliezen. Ondanks het feit dat zij terreinvoordeel hebben. Want in die streek waren er, zo lezen we in vers 10, nogal wat lijmputten. Het is een moerassig gebied. En daar zouden die inwoners van Sodom natuurlijk voordeel van hebben, want zij kenden dat terrein en die vreemdelingen, die legers van Kedorlaomer, niet. Maar ondanks het terreinvoordeel moeten de inwoners van Sodom toch de nederlaag lijden en Kedorlaomer wint de strijd gemakkelijk. Zijn leger is sterker. De inwoners van Sodom zijn kennelijk toch niet sterk genoeg, ze zijn verzwakt en dat kan ook best samenhangen en er zijn heel wat voorbeelden uit de geschiedenis voor aan te wijzen dat de zedelijke ontaarding die, zoals we weten, in Sodom om zich heen gegrepen heeft, hen innerlijk zo verzwakt heeft dat die zedelijke ontaarding en verwildering de oorzaak werd van hun politieke ondergang. Dat is met meer culturen ook na die tijd gebeurd. Daar is de geschiedenis van deze wereld om te bewijzen dat als een volk of als volkeren ontaarden, als zij meer en meer afwijken van de inzettingen Gods en de normen die God gegeven heeft, en als er op zedelijk, op moreel en zeker ook op seksueel gebied allerlei misvormingen, misdragingen zich gaan openbaren, dan ondergraaft zo'n natie zijn eigen bestaan en dan is dat niet zelden de aanleiding tot politieke ondergang, tot vernietiging van zo'n cultuur en van zo'n nationaal bestaan. Daar is het Griekse Rijk aan kapot gegaan. Daar is het Romeinse Rijk in de oudheid aan kapot gegaan. Daar gaat de westerse beschaving in onze tijd ook aan kapot. En zo ging het dan ook in Sodom. Kedorlaomer neemt dan de overlevenden uit de oorlog gevangen. En daar heeft hij geen andere plannen mee uiteraard, zo was dat in die tijd, om die overlevenden als slaven te gebruiken. En daar is dan ook Lot bij. Hij heeft er het leven afgebracht. Hij is niet omgekomen in de strijd en in de verwoesting van Sodom. Maar voor de rest is hij alles kwijt. Alles waarvoor hij gewerkt heeft, alles waar hij zijn hart op gezet had, want dat was zo in Lots leven. Alles waarvoor hij gekozen heeft om in die buurt te gaan wonen, want daar zou hij spoedig rijk zijn, dat is allemaal weg. Dat is allemaal verloren. En het enige perspectief wat hij nog over heeft is een slavenbestaan. Zo bezoekt God hem. Maar u zegt, Lot woonde toch niet in Sodom? Genesis 13 heeft ons toch verteld dat Lot tenten opsloeg tot aan Sodom, maar dat hij toch in tenten bleef wonen en dat hij toch buiten de muren en buiten de poort van Sodom zich bleef ophouden. Hij was toch niet een inwoner van de stad zelf geworden? Jawel, aanvankelijk slaat hij tenten op tot aan Sodom. Aanvankelijk is hij nog in deze zin vastbesloten om, hij gaat dan wel in die buurt wonen, maar hij zal niet in dat leven van Sodom opgaan. Aanvankelijk is hij nog wel van plan om te doen wat later de Heer Jezus zal zeggen. Hij is wel in de wereld, maar hij is niet van de wereld. Maar dat is langzamerhand veranderd. Want zegt Genesis 13 nog dat hij tenten opsloeg tot aan Sodom. Genesis 14 vers 12 zegt, hij woonde in Sodom. Hij heeft eerst nog wel hard geprobeerd om trouw te blijven aan zijn eigen overtuiging en aan de gebruiken, ook de godsdienstige gebruiken, die hij in de buurt van Abraham had gezien en geleerd. Maar intussen wordt Lot in die rijke streek zelf ook al rijker en hij krijgt al meer producten en voor de verkoop van zijn producten is hij toch aangewezen op een afzetgebied. En dat zal hij dan wel in Sodom en in Gomorra gevonden hebben en zodoende moest hij vaker en vaker naar die steden toe en het contact met de inwoners van Sodom werd intensiever en toen besloot Lot niet uit Sodom weg te blijven, toen hij ook nader kennis maakte met de goddeloze en zedeloze levenspraktijken in die steden. Nee, integendeel, hij ging in die stad wonen. Dat zal hem aanvankelijk heus niet zo gemakkelijk gevallen zijn. Maar als je alles bij alles neemt, dan waren de voordelen, zo redeneerde hij, toch groter dan de nadelen. En wellicht dat zijn vrouw en zijn dochters er ook invloed op hebben uitgeoefend, als wij uit de schrift tenslotte ook te weten komen wat voor natuur de vrouw van Lot had, dan lijkt het me zeker niet onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat bij de beslissing om in Sodom te gaan wonen zij ook een rol gespeeld heeft. Moeten zij als vrouwen altijd in een tent wonen? Is het niet veel beschaafder, veel geciviliseerder om in een huis te wonen en om in een stad te wonen? En tenslotte gingen ze. Zo gaat dat. Zo gaat dat vaak. Dat we beginnen met ons bloot te stellen aan een aantal verleidingen. En dat we dan beginnen met onszelf wijs te maken, daar moet je je geweten wel eens een keer mee overstemmen, dat we wat toe moeten geven. En zodoende gaan we onze overtuigingen verzwakken. En dan op den duur spreekt ons geweten niet zo sterk en zo krachtig en zo duidelijk meer. En wat dan in de buurt van Abraham en in de tent van Abraham niet gedaan werd, wat daar contrabande was, omdat het beschouwd werd als in strijd met de vrezen des Heren en met de omgang, de verborgen omgang met God. Wat Lot in de tent van Abraham nooit gedaan heeft en wat hij ook nooit zou hebben getolereerd, dat gaan ze langzamerhand in het huis waarin hij in Sodom woont gewoon vinden. Langzamerhand. Want de mens kan zich toch niet altijd op een afstand van anderen en van bepaalde gewoonten waar hij voortdurend mee in aanraking komt houden, nietwaar? En waarom mogen we bepaalde dingen niet doen? En waarom zouden we bepaalde dingen altijd afwijzen? En toen begonnen in Lots gezin de discussies. De discussies die wij ook wel kennen. Dan worden de vragen opgeroepen, maar waarom mag dit eigenlijk niet? En waarom zouden we dat niet eens doen? En de cultuur is toch niet te versmaden. Maar als we met deze vragen vol zitten en als dit de godsdienstige gesprekken in onze gezinnen zijn, dan zijn we al verkeerd. Hoe kon het toch zo ver komen in Lots leven? Ik denk dat het kwam omdat hij verslapt was in het gebed. Oh, ik doe er niets van af, wat we al eens eerder gezien en gezegd hebben. Lot was een kind van God. Maar hij was een kind van God zonder geestelijke ruggengraat. Hij was er een die slap was in heel zijn beleid. Slap ook in de omgang met God. Slap in zijn gebedsleven. Traag in de overdenking van Gods openbaring. Alles waar hij voor leefde was het aards. En waar hij zijn aandacht aan gaf was het aards. En dat slokte hem op. En dan zorg voor de kudde. En dan zorg voor de verkoop van zijn producten. En dan had hij weer belangstelling voor andere aspecten van het aardse leven. Maar zo gingen zijn uren en zo gingen zijn dagen en zo gingen zijn weken. En zo gingen zijn maanden en zijn jaren voorbij. En hij zorgde niet voor zijn ziel. Hij zocht niet de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij leefde niet in de verborgen omgang met de Heere. En toen ging hij tegenover zichzelf allerlei dingen goed praten. En toen accepteerde hij allerlei dingen bij de anderen in zijn gezin. Zoals dat bij zovelen het geval is. En zoals dat ook bij zovelen van u het geval is. En als zulken ooit in de hemel komen, dan laten ze heel wat schade achter op de aarde. Door hun toegeeflijkheid. Waar ze mee denken iets te kunnen winnen. Maar waar we alleen maar schade door veroorzaken, ook voor de zielen van anderen. Is het dan niet de roeping die ons ook in het doopsformulier al voorgesteld is, om onze oude natuur te doden? Niet te tolereren en af en toe eens te aaien en wat permissie te geven, maar te doden. Is het dan niet de roeping om de wereld te verzaken, niet half en half mee te nemen, maar te verzaken en in een nieuw godzalig leven te wandelen en niet twee heren te dienen en te hinken op twee gedachten? Dat is de roeping die God ons geeft. Dat is de claim die God op ons legt. Ook al vanuit het verbond. Uit het teken en zegel van het verbond. Vanuit de heilige doop. Onze oude natuur doden. In een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, dat is een ander type leven dan dat Lot, zijn vrouw en zijn dochters daar in Sodom leefden. Maar gemeente, ik wil het niet langer hebben over Lot. We volgen de geschiedenissen van Abraham. En we keren terug tot Abraham. Krijgt bericht van de gevangenneming van Lot. En wat doet hij? Nou, Lots gedrag tegenover Abram in het verleden, de manier waarop hij Abram zijn oom behandeld heeft, de gretigheid waarmee hij gekozen heeft, de gretigheid waarmee hij Abram opzij gedrongen heeft, de manier waarop hij Abram eigenlijk pijn gedaan heeft, zouden Abram er allemaal wel eens toe kunnen verleiden dat hij bij zichzelf denkt als hij de tijding krijgt van Lots gevangenname. Nou Lot, dat komt er dan van. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat is het nu. Het resultaat van de keuze om in de buurt van Sodom te gaan wonen. Ja, en dan moet je jezelf maar redden, broeder. Nu moet je jezelf maar redden. Dat zou menselijk gesproken ook begrijpelijk zijn geweest, nietwaar? En als wij enigszins beseffen wat het betekent om tot alle boosheid geneigd te zijn, dan kunnen we er ook wel in komen als Abram zo denkt. Want dat is een gedachte die als het ware vanzelf bij ons bovenkomt. Als iemand ons beledigd heeft, onteerd heeft, gekrenkt heeft, pijn gedaan heeft, en het gaat hem daarna op de een of andere manier niet voor de wind, integendeel, dan hebben wij de neiging om te denken, ja, dat komt er nou van. En zie nou maar dat je hier redt. Maar niet al zo Abram. Lot is nog steeds zijn broeder. Zo staat het er. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was. En dat wil zeggen, Abram heeft geen wrok meer. En al is hij dan onheus en verkeerd behandeld, dat heeft zich niet vastgezet bij Abram. Natuurlijk heeft hij het gevoeld. En natuurlijk was hij erdoor gekrenkt. En natuurlijk deed het hem pijn. Maar het is niet blijven zitten. Hij kon het vergeven. Want al die tijd is Abram bezorgd geweest over Lot. Bezorgd over zijn geestelijke welstand. Bezorgd over het feit dat hij zich daar blootstelde en dat hij zijn vrouw en kinderen blootstelde aan die grote gevaren van het leven bij en later in Sodom. En als Abram dan hoort dat Lot gevangen genomen is in de strijd met Kedorlaomer, dan is maar één ding belangrijk en dan staat van meet af één ding voor Abram vast. Lot moet bevrijd worden. Dat ziet hij als een heilige roeping, als een roeping van Gods wegen. Want Lot is toch zijn broeder. Met alles wat hij gedaan heeft. Die band, en dat is dan de geestelijke band, die is er nog. En dan kan Abram het niet laten om maatregelen te nemen. Dan roept hij zijn knechten samen. En hij sluit een bondgenootschap met zijn buren, met Mamre en Aner en Eskol, met wie hij kennelijk in een goede relatie staat. En die willen hem helpen. En zo al met al weet Abram een legertje te mobiliseren van 318 man. Dat is niet veel, maar dat is dan toch het leger waarmee hij de strijd zal gaan aanbinden. En waarom doet Abram het? Waarom neemt hij dit risico? Waarom gaat hij die zware strijd aanbinden en waarom getroost hij zich al die moeite? Omdat Lot in groot gevaar is om voor eeuwig om te komen. En als Abram daaraan denkt, nogmaals, met alles wat er dan in zijn hart leeft aan gedachten, aan dat ogenblik toen hij daar met Lot samen op de heuveltop stond en toen Lot Abram gewoon als het ware opzij duwde en zei, ik wil beslissen en ik ga die kant uit en Abram moet maar zien waar hij terechtkomt. Ondanks dat alles besluit Abram terstond om Lot te gaan bevrijden. Ik denk hier aan de woorden die we in Hosea 11 vinden. Zijn hart is in hem omgekeerd en al zijn berouw is tezamen in hem ontstoken. En vanuit die drang, die innerlijke drang, vanuit bewogenheid, vanuit barmhartigheid, vanuit genegenheid, vanuit de liefdeband met zijn broeder, besluit Abram alles te gaan doen om Lot te gaan bevrijden. En dan brengt hij dat leger op de benen. Met dat legertje jaagt hij Kedorlaomer achterna. En weet hij de legers van Kedorlaomer ook te verslaan. God geeft hem de overwinning. Ook al is zijn leger maar klein. Was dat nou een roekeloze daad van Abraham? Nee, dat was een geloofsdaad van Abraham. Ja, we hebben Abraham ook wel eens ontmoet als een mens die niet geloofde. Als een mens die alles riskeerde in zijn ongeloof. Denk maar aan wat er gebeurde in Egypte in het slot van hoofdstuk 12. We hebben Abraham wel eens ontmoet als een mens van wie je nou niet kan zeggen dat hij anders is dan een ander. Dat je niet kan zeggen dat hij geloof bezit en op de Heere vertrouwt en bij God schuilt. Maar toch, ook al komen die momenten in Abrahams leven voor, hij draagt niet voor niets de naam de vader der gelovigen. Want als het er op andere tijden op aankomt, gemeente, dan blijkt het uit het woord van God dat Abraham wel degelijk geloof heeft. En geloof oefent. Dat hij vertrouwen heeft op God. En dat hij het met de Heere waagt. Hier ook. Want wat is dat nu? Met een legertje van 318 mensen. Waarvan de een altijd een schaapherder is geweest. En waarvan de ander misschien wat huiselijk werk gedaan heeft. En waarbij een derde misschien nog weer andere taken in zijn leven vervuld heeft. Maar geen van allen zijn zo bekwaam in de wapenhandel. En geen van allen zijn geoefende en geëxerceerde militairen geweest. En dan zo'n handjevol 318, daar moet hij het mee tegen opnemen, tegen de verbonden legers van vier koningen. Die in staat zijn geweest om vijf steden te verslaan. Dat is geen kleinigheid. En toch, Abraham waagt het in het geloof. Geloof zoals je dat later ook bij Jonathan vindt. Als Jonathan samen met zijn wapendrager een van de voorposten van de Filistijnen aanvalt. En dan zegt die wapendrager, maar hoe kunnen wij dat nou met z'n tweeën doen? En dan zegt Jonathan, bij de Heere is het om het even, om te verlossen door weinigen of door velen. Dat maakt voor God geen verschil. Als hij het door veel wil doen, wel, dan wil hij het door veel doen. Maar als hij het door weinigen wil doen, dan is hij daartoe ook in staat. En hij bewijst dit in het leven van Gideon, die een groot leger op de been brengt. En hij moet er een hele hoop naar huis sturen. En hij houdt er nog 10.000 over. En dan zegt God, er is nog veel te veel volk. En dan blijkt tenslotte dat er 300 overblijven. Daarmee wil God Israël bevrijden. Daarmee wil de Heere die grote verbonden legers van Midianieten en van Moabieten verslaan in de dagen van Gideon. Nou, zo is het ook hier. En dan maakt het voor de Heere geen verschil of hij een groot leger de overwinning geeft of dat hij een handjevol mensen zo zegent en hun vingers zo leert ten strijde en hen zo oefent in de oorlog dat hij door zo'n klein groepje soldaten de overwinning laat behalen. Abraham vertrouwt dat. God is machtig. En terwijl verder niemand van de Kanaanieten een hand uitsteekt om tegen Kedorlaomer te strijden, treedt Abraham op in de kracht en in de mogendheid van de Heere. Hier is hij weer een man op de hoogte des geloofs. Een man die op de Heere vertrouwt. Die zich vasthoudt als ziende de onzienlijke. Dat is toch geloven? Geloven is rekenen met altijd één factor meer dan je zien kunt. Dat is geloven. Geloven is rekening houden met al de factoren die je ziet, plus één. En die ene onzichtbare factor is God. Zo deed Mozes het. die zich vasthield als ziende de onzienlijke. Hij zag Farao, hij zag de macht van Farao, hij zag de verharding van het hart van Farao, hij zag de macht van de Egyptenaren, hij zag de zwakheid van de Israëlieten, de onmogelijkheden dat die Israëlieten wat voor zichzelf zouden kunnen doen, hij zag de zware lasten die ze opgelegd kregen, hij zag het bestaan van dat volk Israël van week tot week en van jaar tot jaar achteruit gaan en wegkwijnen. En als je daarmee rekent, dan zeg je: het kan niet, het kan nooit, het kan in der eeuwigheid niet. Maar Mozes hield zich vast als ziende de onzienlijke en die ene onzichtbare factor die beslist. Zo bij Abraham, waar u het ook leest in de schrift, als er werkelijk geloof geoefend wordt, dan is dat altijd geloof dat rekening houdt met dat ene waar de wereld niet van weet en waar een godsdienstig mens, die meer niet is dan een godsdienstig mens, niet van weet en waar een naamchristen geen besef van heeft, maar waar het ware volk van God bij leven mag, dat één, God. En zijn macht, en zijn woord, en zijn trouw, dat is geloven. God getrouw achten, zijn woord voor waar houden, op dat woord steunen. Ook al vind je nog zoveel dingen die daartegen ingaan, en ook al zijn er nog zoveel zaken die daartegen inspreken, als je ziet wat voor ogen is. En dat is ook in de persoonlijke geloofsbeoefening zo. Als je ziet wat voor mens je bent, als je ziet wat voor bestaan je hebt, als je ziet op wat voor ongeloof er in je eigen leven is, als je ziet op je onwaardigheid, als je ziet op wat je ervan gemaakt hebt in het leven, als je ziet dat de Heere niets aan ons verplicht is en al die dingen, dan kan het niet en dan kan het nooit. Maar waar geloof, dat is met die ene onzichtbare factor ook rekening gaan houden. God zegt het. Zijn woord is waar. Hij is getrouw. En als hij het zegt, zou hij het dan ook niet willen doen? Als hij het spreekt, zou hij het dan ook niet bestendig willen maken? En in dat geloof trekt Abraham erop uit. En in dat geloof mag hij ondervinden: de Heere is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen biedt. Ik zal, gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter, als we om redding wensen, te vluchten tot des Heeren macht. En dan is Abraham eigenlijk al overwinnaar, want daarmee heeft hij het ongeloof al overwonnen. En als een mens in genade en in geloof het ongeloof mag overwinnen, dan zullen ook alle andere vijanden vallen. Dan zullen ook alle andere vijanden vallen. Dan zal de Heere hem de overwinning geven. Kijk, en op deze manier wordt Abraham weer het beeld van Christus. Wat zegt u? Ja, als Gods kind op zijn plaats is, dan vertoont hij iets van het beeld van Christus. Lot heeft Abraham heel wat aangedaan. En niettemin gaat Abraham hem bevrijden. Want hij is bewogen over hem. En zo is het toch ook met de Heere Jezus. Er is een volk op aarde dat de Heere Jezus heel wat aangedaan heeft. Er is een volk waarvan de Heere zelf zegt: ze hebben mijn Heilige Geest smarten aangedaan. Er is een volk waarvan de Heere zelf zeggen moet: ze hebben me moeite gemaakt met hun zonden. En het is dat volk dat zo tegenover God gestaan heeft en dat de Heere zo behandeld heeft, dat de geest bedroefd en tegengestaan en smarten aangedaan heeft, en dat de Heere moeite gemaakt heeft met hun zonde. Het is dat volk dat de Heere gaat verlossen in zijn zondaarsliefde. En dan denk ik aan wat de Heere, ik noemde u dat zo pas al, maar het staat in een ander verband uiteraard, wat de Heere daarvan zegt. In de profetieën van Hosea. Nou, dat is in een periode waarin de Heere zijn knechten uitzendt om dat volk van Israël nogal wat te verwijten. En terecht. Want wat hebben ze de Heere om oneer aangedaan? En wat hebben ze hem vergeten en verlaten? En wat konden ze het zonder hem stellen? En ze hebben zijn eer aan de gesneden beelden gegeven. En ze hebben hem ingeruild voor de Baals. En als de Heere naar recht zou handelen en in het recht zou treden en gadeslaan de ongerechtigheden, dan zou niemand meer kunnen bestaan. De Heere moet zeggen, want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Dat is wat. Dat God over zijn volk moet zeggen en van zijn volk moet klagen. Ze blijven hangen aan de afkering van mij. Ze zijn niet alleen maar van me afgekeerd, maar toen heb ik ze te laten terugroepen en toen heb ik ze tot bekering laten roepen. En was het resultaat geweest, ze blijven aan die afkering hangen. Ze gaan voort op die weg die naar het verderf voert. Ze roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Met andere woorden, ze naderen wel tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat is erg als de Heere zo behandeld wordt door zijn volk. En wat verwachten we dan? Dan verwachten we toch dat de Heere zou zeggen, en nu moet dat volk het maar zien. En nu moeten ze zichzelf maar redden. Maar ik trek mijn handen van hen af en ik keer me van hen af en ik bemoei me niet meer met dat volk. Maar wat zegt God? Tegen zo'n volk dat aan de afkering blijft hangen. Tegen zo'n volk dat de Heere alleen met de lippen dient. Zegt hij, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Seboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is te samen ontstoken. En ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Nou, zo is de Heere Jezus naar het kruis gegaan. In die gestalte is de Heere Jezus naar het kruis gegaan. Hoe zou ik u overgeven? En hoe zou ik u overleveren? Dat leefde in zijn ziel als hij dacht aan zijn discipelen die hem allen verlaten hadden. En die aan de afkering van hem bleven hangen. Dat leefde in zijn ziel als hij dacht aan zijn ontrouwe discipelen. Die hij nochtans lief had met al de liefde van zijn ziel. Hoe zou ik u prijs geven? Al mijn berouw is te samen ontstoken en mijn hart is in mij omgekeerd. En in die gezindheid heeft God zijn zoon al gezonden in deze wereld. En in die gezindheid heeft de zoon Gods geleefd en gearbeid en zijn verlossingswerk gedaan. Zo is hij gaan lijden. Zo is hij gaan sterven. Zo heeft hij aan het recht Gods voldaan. Zo heeft hij de schuld op zich genomen. Zo heeft God de ongerechtigheden van zijn volk op hem doen aanlopen. En zo is het geschied dat de toorn Gods en de hitte van zijn gramschap geblust is. Met grote ontferming en met grote barmhartigheid heeft de Heere zich over een volk van afmakens, van zondaars, van verdervers en van verdorvenen willen ontfermen. En dat wordt toch als het ware ook al uitgebeeld, getypeerd in het gedrag van Abraham tegen Lot. Abraham gaat erop uit om zijn leven Lot te bevrijden. In bewogenheid van het gemoed. Hij kan niet anders. Zijn barmhartigheden strekken zich uit tot die ontrouwe neef die toch zijn broeder is. En nog veel dieper en nog veel rijker heeft de Heere Jezus dit beleefd en beoefend. Toen hij de strijd ging aanbinden met de grote Kedor Laomer, de vorst der duisternis, het slangenzaad. En toen hij zijn kop ging vermorzelen, hij deed dat vanuit bewogenheid met het volk dat hij van eeuwigheid van zijn vader gekregen heeft. En dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Ook al hebben ze nog zoveel tegen hem misdreven. En ook al hebben ze hem moeite gemaakt met hun zonde. En al hebben ze hem en zijn geest smarten aangedaan. Nochtans, hij ging voor hen. Die weg naar de strijd, naar het slagveld. En God heeft hem daar de overwinning gegeven. Op Kedorlaomer, de boze. Zo is Christus tot een verlosser van zijn volk geworden. Een verlosser vol barmhartigheid. Een verlosser vol ontferming. Dus, als Lot dan straks terugkomt, dan dankt hij zijn verlossing, menselijkerwijs gesproken, aan de ontfermingen van Abraham. Zeker, God heeft zijn vingers gezegend en zijn handen gezegend. En God heeft Abraham de overwinning gegeven. Maar die barmhartigheid en die ontferming in Abrahams hart, die waren ermee ook de oorzaak van dat Lot verlost werd. En als het volk des Heren verlossing ontvangt, als de gekenden des Heren verlost worden uit de klauwen van de boze en uit de macht en de heerschappij van de zonde, waar danken ze dan die verlossing aan? Aan de barmhartigheid van Christus. Aan zijn zondaarsliefde. En nergens anders aan. Niet aan hun tranen. Niet aan hun gebeden. Niet aan hun eigen roepen om ontferming. Maar aan het feit dat Christus opstond in bewogenheid des harten om hen te verlossen. Aan het feit dat hij hen gekend heeft in hun ziels ellende. Aan het feit dat hij getrouw zijn woord houdt. Dat woord dat hij tot de Vader gesproken heeft. Ik zal borg voor hen zijn. En dat woord heeft hij gestand gedaan in de donkerste nacht en in de diepste diepte. Dat woord heeft hij gestand gedaan, ook toen hij de duivel moest ontmoeten op zijn eigen terrein, toen hij nederdaalde ter helle. Ik zal borg voor hem zijn. Dat woord heeft hij gestand gedaan, ook toen de duurste prijs betaald moest worden, toen hij zijn eigen leven moest afleggen en zijn bloed moest geven. En daar dankt het volk des Heren het dan aan. Dat ze verlost worden. Aan hem. Die schoon zwaar getergd. Langmoedig. En genadig is. Zo maakt God een zondaar zalig. Dat is ook genade. Voor onwaardigen. En daar krijg je zelf geen eer bij. En daar word je zelf niet groot bij. Nee, dan breekt de Heere zo'n mens af. Als je dan niets aan jezelf kunt toeschrijven en niets van jezelf kunt verwachten en nergens enige deugd in zit. Maar als het alles alleen te danken is aan de tussenkomst, aan het middelaarswerk, aan het verlosserswerk van de Heere Jezus Christus. Als het alleen Gods werk is en niets uit ons, dan wordt een mens niet groot, maar dan houdt God hem klein. En dan breekt God hem in zichzelf hoe langer hoe meer af. Maar dan wordt het hoe langer ook, hoe meer een groter wonder. Dat God daar zo een wilde denken, die nergens voor deugde. En die geen goed bezat. En die geen vermogen bezat om zijn eigen verlossing te bewerken, net zo min als Lot. Volledig in de macht van de vijand die hem overwonnen had en die hem beheerste en regeerde. Een slaaf, een geketende, een gebondene, iemand die volledig een prooi van zijn vijand was. Net zo min als Lot heeft één zondaar iets kunnen doen voor zijn eigen zaligheid, maar dan hangt het alleen van hem af. Van die borg en zaligmaker, van die koning en heren, die machtig is in zijn raad en daad en die tot verlossing van zijn volk opstaat. En zo leren we tegelijk, gemeente, uit deze geschiedenis. En dat is ook een stukje toepassing dat we moeten maken. Wie is er nou tenslotte het meest tot zegen voor de rest van Sodom? Het ging nou even over de bevrijding van Lot, maar ook die anderen werden bevrijd. Ook die anderen kwamen terug. Wie had dat nou gedaan? Lot, die één met hen geworden was, die zich helemaal met hen verenigd had en die op hun niveau was gekomen? Of Abram, die op een afstand was gebleven en die in tenten was blijven wonen? Ik zeg dat omdat we vandaag in theologie en prediking een tendens hebben die ons steeds weer zegt dat wij met de wereld solidair moeten worden en dat we op het niveau van de wereld moeten komen. Nou, dat deed Lot ook. En hij redde er geen één. Niet één. Maar Abram leefde in de vrezen des Heeren en hij bleef op een afstand van Sodom. Daar kon hij niet zijn, want de vreze Gods was daar niet. Maar hij nam dat volk van Sodom wel mee in zijn gebed. En als God hem zegent in zijn strijd met Kedor Laomer, mag Abram wel ook iets betekenen voor Sodom. Dat is het voorbeeld dat de schrift ons voorstelt. En dan nog één vraag. En wat doet Lot? Hij zal blij geweest zijn. Hij zal blij geweest zijn ook toen al zijn bezittingen weer terugkwamen. Die zal blij geweest zijn dat hij het leven ervan afbracht. En dat Abram zo over hem dacht. En dat Abram zich zo over hem ontfermde. Lot heeft zijn geluk niet opgekund op die dag en op die dagen daarna. En wat doet Lot dan? Dan zal hij wel al zijn spullen bij elkaar pakken en Abram vragen: Abram, mag ik weer bij u komen wonen? Want nu heb ik mijn les geleerd. God heeft me getuchtigd en ik heb verschrikkelijk ingezeten over mijn toekomst. En alles was weg en alles was ik kwijt en ik zou geen enkele toekomst meer hebben dan het ellendige bestaan van een slaaf. Zo heeft God mij losgemaakt van de verborgen lusten van mijn hart. En zo heeft de Heere me ontwend aan het materialisme en aan de geldzucht. En nu heb ik ingezien dat mijn weg een weg is die naar het verderf voert. En nu heb ik ingezien dat ik terug moet keren op mijn schreden. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Is dat de taal van zijn hart geweest? Was het maar waar. Maar als Lot weer terugkomt en als zijn spulletjes weer terug zijn en als zijn gezin weer compleet is, dan gaat hij weer in Sodom wonen. Wat heeft de mens een hart. Dat hij zelfs na de wonderdaden des Heren en na de uitreddingen des Heren, en die zijn er in uw leven misschien ook geweest, uitreddingen uit een bijzondere ziekte, uitreddingen uit een bijzondere problemen, uitreddingen uit tegenspoeden en moeite, en God heeft op een ongedachte en onverwachte wijze voor verlossing gezorgd. En u bent uit de moeite en uit de problemen gekomen en de ziekte is geweken en de genezing kwam en u mag uw werk weer doen. En dan toch weer naar Sodom teruggekeerd. En toch weer voortgegaan in dat leven waar God niet in is. Wat heeft een mens toch een hart. En wat is het toch waar dat de mens tot alle boosheid geneigd is? Heb u dat in uw eigen hart ook al eens ontdekt? Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Amen. Psalm 32, het vijfde vers.
Thank you.
Heere, wij willen uw grote, uw heilige naam danken voor het werk dat gij doet in het leven van zondaren. Gij leert mensen zoals Abraham geloven. Dat heeft Abraham van zichzelf niet gehad en dat heeft nog nooit iemand van zichzelf gehad. En Abraham had ook geen geloof dat alleen maar geloof in naam was. Maar hij had een echt een levend geloof. En dat kwam van u. Gij geeft dat. Gij geeft dat aan mensen die van zichzelf onwaardigen en ongelovigen zijn. O Heere, wij bidden u, schenk het ook vandaag, schenk het ook in ons midden. Opdat wij op het woord van de Heere mogen leren hopen en het in uw kracht mogen leren doen. Opdat wij zo mogen schuilen bij u en steunen op u. O God, in onszelf is geen goed. We hebben dat ook gezien als we op Lot letten. Ach, er is geen goed in de mens. Nooit. Nooit kunnen we het van onszelf verwachten. Nooit zullen we iets tot onze eigen zaligheid kunnen toebrengen. Wilt u er ons aan ontdekken, ook al is het pijnlijk en ook al vernedert het ons en ook al houdt het ons klein. Maar wilt u er ons meer en meer van overtuigen dat de zaligheid alleen gelegen is in dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Dat dat alles is. Dat dat het enige is en dat dat daarom ook het enige is wat ons vertrouwen waard is. En wat ons geloof waard is. O God, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart. Haal diegene die bij of in Sodom wonen eruit. Breek die banden, Heere. Trek hen los van datgene wat een strik gelegd heeft om hun ziel, waardoor ze straks voor eeuwig verloren gaan. Breek dat harde hart. Win in voor u en voor uw dienst. Doe de schoonheid en de rijkdom van het leven der genade, van het geloofsleven van Abraham zien. Van die vrezen des Heren, die verborgen omgang met God. Dan is een mens rijker dan wanneer hij al de schatten van de wereld zou hebben. En dan wanneer hij al de genietingen van de aarde zou hebben. O Heere, geef dat door de kracht van uw geest mensen die u niet kennen in de weg der bekering tot u mogen komen. En dat zo uw genade nog verheerlijkt mag worden in hun leven. Zegen uw woord. En breng ons ook vanavond weer bijeen om samen verder te denken over wat uw woord ons openbaart, over de wederopstanding des vleeses. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 140ste psalm het 7e vers, 140 vers 7. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.